Goedemorgen. We gaan Gods woord lezen. En er is nog een mededeling. En wel, dat er is vanmorgen een tweede collecte. En de opbrengst daarvoor is bestemd voor Maartje. Ja, ik zou dat ding maar weg. Huh? Maar voor mij hoeft hij niet aan. Ik heb een wandelmicrofoon. Zie je? Goed, we gaan Gods woord lezen en we doen dat vanmorgen in het Oude Testament. Het Oude Testament dus, en wel in het boek Esra. Ik moet u zeggen, er is helaas sprake van een aanname bij helaas heel veel christenen van, ja, we hebben een Oud Testament en we hebben een Nieuw Testament. Dus dat oude, dat stoppen we weg. Daar doen we niks meer mee. Daar lezen we ook niet meer in. Dat is niet meer van belang. Hè? Ik bedoel, wij zijn nieuwtestamentische gemeenten, nietwaar? Dus we nemen kennis van al datgene wat er in het Nieuwe Testament staat. Jammer, jammer. Ja? Die wijze vaderen van ons hadden er nooit toe moeten besluiten om een verdeling te maken in het Oude en in het Nieuwe Testament. Want het is één testament. Het is één testament. En de Heer Jezus die heeft met de schriftgeleerden en fariseeën op een gegeven moment een discussie over de boeken van het Oude Testament. En dan zegt hij tegen hen van, jullie lezen dat omdat je denkt dat je daar leven in vindt. Maar waarom geloof je dan niet in mij? Want die woorden, dat Oude Testament getuigt van mij. Met andere woorden, in het centrum van dit testament, zowel oud als nieuw, staat Jezus. Ja? Dus vandaar, mocht u daar nou meer van willen weten, natuurlijk wilt u dat. Ik ben heel erg blij dat er dit afgelopen seizoen ook sprake was van de evangelische toerustingsschool hier in Den Helder. Eindelijk, we hebben inmiddels 50 locaties waar we die lessen verzorgen, zowel Oude als Nieuwe Testament, in een cyclus van 4 jaar, 9 zaterdagen of 18 avonden. Het stelt ook helemaal niks voor en je krijgt er heel veel voor. Ik heb ook met vreugde gezien dat er achter op die tafel, op dat bord ook folders liggen van de evangelische school. Een fusie van de evangelische toerustingsschool en de evangelische theologische academie uit Zwijndrecht. En de evangelische toerustingsschool verzorgt de lessen dus onder andere ook hier in Den Helder. U kunt zich dus weer aanmelden voor het volgende seizoen. Ja? En je kunt gewoon het is wel 4 jaar, maar je kunt gewoon elk jaar gewoon instappen. En als je dan 4 jaar meeloopt, dan heb je alles gehad. Ja? Dus het maakt niet uit wanneer je begint. Dus in september, dan starten we weer hier. Dus, en dan hoort u in ieder geval veel meer over dat geweldige samenhang, eenheid tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Nou, ik vind het ook wel weer genoeg nu. We lezen met elkaar als eerste lezing in Esra en daarvan hoofdstuk 1. Daar staat boven, Kores geeft de ballingen verlof om terug te keren. In het eerste jaar van Kores, de koning van Perzië, wekte de Heere, opdat het woord des Heeren door Jeremia verkondigd zou worden voltrokken, de geest van Kores, de koning van Perzië, op om door zijn gehele koninkrijk, ook in geschriften, deze oproep te doen uitgaan. Zo zegt Kores, de koning van Perzië, alle koninkrijken der aarde heeft de Heere, de God des hemels, mij gegeven. En hij heeft mij opgedragen hem een huis te bouwen in Jeruzalem, in Juda. Wie nu onder u tot enig deel van zijn volk behoort, zijn God zij met hem, hij trekken op naar Jeruzalem, in Juda, en bouwen het huis van de Heere, de God van Israël. Dat is de God die in Jeruzalem woont. En ieder die overgebleven is, van welke plaats ook, waar hij als vreemdeling vertoeft, die moeten zijn plaatsgenoten ondersteunen met zilver en goud, met haven en vee, behalve de vrijwillige gaven voor het huis van de God die in Jeruzalem woont. Toen maakten de familiehoofden van Juda en Benjamin, ook de priesters en de levieten zich gereed, allen wie er geest God had gewekt om op te trekken, ten einde het huis van de Heere die in Jeruzalem woont te bouwen. En allen die rondom hen woonden, hielpen hen met zilveren voorwerpen, met goud, haven en vee en met kostbaarheden, behalve alles wat men vrijwillig gaf. Ook liet koning Kores het gerei van het huis des Heren, dat Nebukadnezar uit Jeruzalem had weggevoerd en in de tempels van zijn goden had geplaatst, tevoorschijn brengen. Kores, de koning van Perzië, liet het tevoorschijn brengen onder het toezicht van Mithredat, de schatmeester, en deze telde het uit voor Sesbassar, de vorst van Juda. En dit was hun aantal: 30 gouden schalen, 1000 zilveren schalen, 29 messen, 30 gouden bekers, verder 410 zilveren bekers, 1000 andere voorwerpen. Alle voorwerpen van goud en zilver waren 5400. En dit alles voerde Sesbassar mede toen de ballingen uit Babel naar Jeruzalem werden gebracht. Tot zover onze eerste lezing. We willen nu stil zijn voor gebed. Heere God, we zeggen u hartelijk dank dat we elkaar vanmorgen hier mogen ontmoeten in de wonderbare naam van ons Heer Jezus Christus. Dat we zijn naam mogen aanroepen, zijn naam mogen plaatsen boven dit samen zijn. Heere, want we zijn hier om naar u te luisteren. Te luisteren, Heer, omdat er bij u woorden van eeuwig leven zijn. Omdat u ons kent. Omdat u weet van ons leven. Van de praktijk van alle dag. En omdat u een trooster bent als geen ander. Die bemoedigen kan, zodat we ons weer oprichten. Zodat we weer moed vatten om verder te gaan op onze pelgrimsreis. Want Heer, we hebben hier geen blijvende stad. We zijn op weg naar die grote dag van uw komst en van het nieuwe Jeruzalem. Heer, zo danken we u dat het woord geopend in ons midden ligt, dat we daaruit met elkaar mogen en kunnen lezen en ook daarover mogen en kunnen nadenken onder de leiding van uw geest, die onze gedachten gevangen houdt en die ons verstand verlicht, zodat we horen wat er gezegd wordt en begrijpen en verstaan waar het om gaat. Heer, we danken u dat we ook mogen bidden voor hen die hier niet kunnen zijn, maar zich wel met ons verbonden weten. Mensen die ziek zijn, mensen die operaties moesten ondergaan en verder thuis moeten aansterken. Maar ook zij die zich moeten voorbereiden op een operatie. Heren, we danken u dat u de getrouwe bent en dat u kracht en moed geeft aan een ieder die dat nodig heeft en ook naar de mate waarin. We bidden voor uw kerk wereldwijd, Heer, dat het woord recht gesneden zal worden, dat we ons niet zullen verliezen in allerlei schone filosofieën en allerlei mooie gedachten die ons misschien wel aanspreken en anderen ook, maar vaak ver afstaan van de werkelijkheid van de schrift. Heere, help ons om geleid door uw geest te ontdekken wat er werkelijk en naar waarheid in uw woord staat, zodat we elkaar ook niets wijs maken. Zo bidden we dat van u, Heer. En we bidden ook voor uw volk Israël. Kom tot uw doel ook, Heer, met uw oude verbondsvolk. En we danken u voor de beloften van eeuwigheid. En dat u niet laat varen het werk van uw handen. En ook dit volk zal zijn toekomst hebben. En samen met ons optrekken onder die ene herder, Heer Jezus Christus, die zijn leven gaf op het kruis, die opstond vanuit het graf en daarmee een fundament, een basis heeft gelegd van hoop en van toekomst voor allen die in hem geloven. Heere, spreek tot ons hart. U weet wat wij nodig hebben. En we loven en prijzen uw heilige naam voor dat wat u ons geven gaat. Halleluja. Amen. We zingen nu met elkaar van Johan de Heer 513. En onder het voorspel vindt dan de inzameling plaats. Dus ook die extra collecte ten behoeve van Maartje. Lied 513. Johan de Heer. Verzoek van Gert-Jan. En ja, dat kan ik hem niet weigeren. Hij wil graag zingen van opwekking 679. 679. In plaats van 513. Blijft natuurlijk dat God getrouw is en zijn plannen niet falen. He? Maar goed, we zingen 679 dus. En dat doen we volgens de traditie van opwekking maar twee keer. He? Toch? Ja. Goed. En volgende muziek. Goed, ja. We lezen met elkaar nu nog Esra hoofdstuk 3. Hoofdstuk 2 slaan we over. Daar vindt u een opsomming van alle namen die vanuit Babel zijn vertrokken naar Juda. En als u nou toch wil weten wie dat dan allemaal zijn. Ik heb begrepen dat het vandaag een regenachtige dag is. Dus dan kunt u mooi Esra hoofdstuk 2 eens thuis lezen. Wij lezen dus nog hoofdstuk 3. Toen nu de zevende maand aanbrak, terwijl de Israëlieten in hun steden waren, verzamelde het volk zich als één man te Jeruzalem. En Jeshua, de zoon van Jozadak, met zijn broeders, de priesters, en ook Zerubabel, de zoon van Sealtiel, met zijn broeders, maakten zich op en bouwden het altaar van de God van Israël om daarop brandoffers te offeren, zoals voorgeschreven is in de wet van Mozes, de man Gods. Ze richtten het altaar op zijn fundamenten op, want vrees voor de volken der landen was over hen gekomen, en ze offerden daarop brandoffers voor de Heere, brandoffers voor de morgen en voor de avond. Ook vierden ze het loofhuttenfeest, zoals voorgeschreven is, en brachten dag aan dag brandoffers in het vrijste aantal, dagelijks het voor die dag vastgestelde, en van toen af ook het dagelijkse brandoffer. En dat voor de nieuwe maanden en voor al de heilige feesten des Heren en voor ieder die de Heren een vrijwillig offer bracht. Van de eerste dag der zevende maand af begonnen zij de Heren brandoffers te offeren. Het fundament van de tempel des Heren was echter nog niet gelegd. En ze gaven geld aan de steenhouwers en de timmerlieden en spijs en drank en olie aan de Sidoniërs en de Tyriërs om cederhout van de Libanon naar de zee van Javo te brengen, zoals Kores, de koning van Perzië, hun had toegestaan. En in het tweede jaar na hun aankomst bij het huis Gods te Jeruzalem, in de tweede maand begonnen Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en Jeshua, de zoon van Jozadak, met hun overige broeders, de priesters en de levieten, en allen die uit de gevangenschap naar Jeruzalem gekomen waren, de levieten aan te stellen van 20 jaar en daarboven, om toezicht te houden op het werk aan het huis des Heren. Zo traden dan Jeshua met zijn zonen en broeders en Kadmiel met zijn zonen, Judeërs, tezamen op om toezicht te houden op hen die het werk aan het huis Gods verrichten. Ook de zonen van Shenadad, hun zonen en broeders, de levieten. En toen nu de bouwlieden het fundament van de tempel des Heren legden, stelden zij de priesters op, gekleed in ambtsgewaad met trompetten, en de levieten, de zoon van Asaf, met cymbalen, om de Heren te loven naar de aanwijzing van David, de koning van Israël. Zij zongen beurtzangen van lof en prijs aan de Heren, want Hij is goed, want zijn goede tierenheid is tot eeuwigheid over Israël. En al het volk juichte met groot gejuich en loofde de Heren, omdat het fundament van het huis des Heren gelegd was. Maar velen van de priesters, van de levieten en van de familiehoofden, de ouden die het eerste huis hadden gezien, weenden luid toen de grondlegging van dit huis voor hun ogen plaats had. Terwijl velen de stem verhieven met gejuich en vreugdebetoon, zodat het volk het geluid van het vreugdegejuich niet onderscheiden kon van het geluid van het geween des volk. Want het volk juichte met groot gejuich, zodat het geluid tot in de verte werd gehoord. Tot zover de lezingen van Gods woord. We gaan met elkaar nadenken over deze twee hoofdstukken. Dus muzikanten, u mag gewoon lekker even gaan zitten. We willen met elkaar nadenken over datgene wat er geschreven is in Esra 1 en Esra 3. Met als onderwerp een nieuw begin. Een nieuw begin. De schrijver van dit boek, dat zal u duidelijk geworden zijn, is Esra. Een gelovig mens met een goed geestelijk inzicht, zachtmoedig en godvruchtig. In hoofdstuk 7 vinden we zijn geslachtsregister. En daaruit blijkt dat hij in de rechte lijn afstamt van Pineas, de zoon van Eleazar, de zoon van Aaron. Esra was dus een priester. En Esra beschrijft in historische volgorde de terugkeer van een deel van het volk, van het tweestammenrijk, in de dagen van Kores, die we ook wel kennen als Kyrus. En van hem horen we alles over de bouw van de tempel, terwijl Nehemia schrijft over de herbouw van de muur en de stad. Het boek Esra is een voortzetting van twee kronieken. Men denkt ook dat Esra de kronieken heeft geschreven. Het volk van Israël heeft om haar zonden alles verloren. Nebukadnezar is gezonden om hem te kastijden. Om stad en tempel te verwoesten. En het volk weg te voeren naar Babylon. Een droevig verhaal van de verwoesting en het einde van het koningschap als gevolg van ongehoorzaam en zondig handelen ten opzichte van God. Gods langmoedigheid en geduld was op alle mogelijke wijze op de proef gesteld, totdat het niet meer ging. En God inderdaad tot de uitspraak komt in Hosea 1 vers 9, Lo Ami, niet meer mijn volk. En daarmee begon de ballingschap. Maar nu, aan het begin van het boek Esra, zijn de 70 jaren volgens Jeremia vervuld en vertelt Esra wat God in verband daarmee heeft gedaan. En twee dingen worden ons aan het begin van dit Bijbelboek medegedeeld. De oproep van Kores. In Jesaja 44 vers 28 wordt Kores al genoemd. Een profetie die lang van tevoren, ongeveer 200 jaar, de verwoesting van Jeruzalem door Nebukadnezar werd uitgesproken. En 100 jaar daarna profeteert Jeremia aan het einde van het koninkrijk van Juda over het naderend oordeel en vervolgens dat de ballingschap 70 jaar zal duren. Dus wat opvalt is dit, dat Kores al wordt genoemd in Gods woord, profetisch, lang voordat deze Kores geboren is. En Jeremia verkondigt 100 jaar na Jesaja exact hoe lang de gevangenschap, de ballingschap van Juda, van het tweestammenrijk, zal duren. En daarmee wordt ook het bewijs geleverd dat het oog en het hart van God voortdurend op zijn volk is geweest. En ook de belangen van het volk in het oog heeft gehouden. En dat de wereldgebeurtenissen, de opkomst en de val van koninkrijken, het opstaan van machtige veroveraars, slechts werktuigen zijn van Gods macht, waarmee hij inwerkt op het bestuur van de wereld om zijn eigen plannen uit te voeren. Een bemoedigende en vertroostende conclusie mag dus zijn dat de kinderen van God, ook u en ik, rustig kunnen zijn te midden van verwarring en strijd. De 70 jaren van de ballingschap waarover Jeremia profeteerde, ook anderen hebben dat overigens gedaan, onder andere Ezechiël, zijn nu voorbij. En de Heere God had beloofd dat zijn volk na een periode van ballingschap in Babel zou terugkeren naar het land Israël. Daniël spreekt daarvan en Jeremia schrijft daarover. En God komt zijn belofte na. En we zien dan ook dat tot op de dag, ja misschien wel tot op de minuut nauwkeurig, God bepaalt wat er gebeurt. In overeenstemming met de profetie van Jeremia wordt zijn instrument, Kores, geroepen. We lezen, de Heere wekte de geest op van Kores, de koning van Perzië. Vers 1. En dit betekent het keerpunt in de geschiedenis van Israël. Kores krijgt de opdracht voor de herbouw van Gods huis. En hij geeft toestemming aan de Joden om terug te keren naar Jeruzalem om de tempel te herbouwen. En aan de Joden die niet mee willen gaan, verzoekt hij om gaven te geven aan hen die wel gaan. Trouwens, ook van Kores horen we dat hij de vaten van de tempel, die door Nebukadnezar waren meegenomen, terug worden gegeven. En de eerste ballingen zijn onder leiding van Zerubabel en Jeshua teruggekeerd. En met de herbouw van de tempel wordt omstreeks 536 voor Christus begonnen, om die te voltooien in 515 voor Christus. En zo heeft dat wat hier gebeurt het kenmerk van het werk van God. In gehoorzaamheid aan God geeft Kores toestemming om terug te keren, want zonder die toestemming had het niet gekund. En de hoofden van de stammen van Juda en Benjamin melden zich voor het werk. Vanzelf is degene die de geest van Kores opwekte, ook degene die de geest opwekte van wie zich aanboden om het werk te doen. Om te doen wat gedaan moet worden. En ook de achterblijvers doen wat ze moeten doen. Ze geven hun gaven. En weet u wat mij dan bijzonder opvalt? Ik bedoel, we leven in een tijd waar je van kunt zeggen van, we hebben een soort van vergadercultuur ontwikkeld. We ohaar overal over wat we maar kunnen bedenken. En als het niet aangeboden wordt, dan bedenken we het zelf wel. In ieder geval, wat mij hier opvalt in dit gedeelte is dat er geen eindeloze vergaderingen nodig zijn om alles te regelen en om met elkaar tot overeenstemming te komen. En daaruit blijkt inderdaad dat mensen werktuigen, de werktuigen van God zijn. De geest van God is werkzaam in de harten van deze mensen. En dan wordt het onderscheid zichtbaar tussen goddelijk werk en menselijk werk. En dan is ieder werktuig, lees dus mensen, beschikbaar om het werk te doen. Want het werk van God moet voltooid worden. Wel, zoals gezegd, in hoofdstuk 2 vinden we de opsomming van alle namen van hen die naar Jeruzalem en Juda zijn teruggekeerd. En ieder naar zijn eigen stad. En hun aantal is, Gods woord is exact, 42.360. Ja. En dan lezen we dus bij de aanvang van hoofdstuk 3. In de zevende maand nadat ze aangekomen zijn in de steden van Israël, verzamelde het volk zich te Jeruzalem. Dit is de maand Etanim, de maand van de inwijding van de tempel van Salomo. Jeruzalem, de hoofdstad, ligt in puin. Alles moet van de grond af aan weer opgebouwd worden. En dan zou je denken dat men met elkaar heeft afgesproken eerst maar eens te zorgen voor een stuk veiligheid. Eerst maar eens de muren van de stad weer opgebouwd. En dan zorgen natuurlijk dat er huizen gebouwd worden, zodat het gewone leven weer op gang kan komen. Klinkt logisch. En wij zouden het zo gedaan hebben. Maar je leest er niks over. Je leest er niks over. Er is een bekende uitspraak, die kennen we allemaal. Een goed begin is het halve werk. En dat is nou precies wat hier zichtbaar wordt. De herbouw van de tempel is het voornaamste doel van de terugkeer uit Babel. Maar het eerste wat de Joden hier ter hand nemen is de bouw van het altaar. Het altaar. Het altaar als eerste en belangrijke symbool van de eredienst. Zonder het altaar kan er geen eredienst zijn. En dan horen we dat ze daarbij dus niet naar eigen inzicht handelen, maar doen zoals voorgeschreven is in de wet van Mozes. Opvallend is dus hier welke rol het woord van God speelt. Welke rol het woord van God speelt. Ze stelden zich dus niet de vragen van wat doen anderen? Of hoe doen anderen het? Maar ze stelden zichzelf de vraag, wat staat er in het woord van God? Er is hier sprake van een opmerkelijke eenheid. Een eenheid die niet is ontstaan door onderlinge overeenstemming na overleg met elkaar, maar door onderwerping van allen aan de leiding van de Heilige Geest en de waarheid van het woord. Dat is het geheim van de eenheid. We zien naast de gehoorzaamheid aan Gods woord ook nog een ander opmerkelijk feit. Ze waren zwak. Zeker gelet ook op de omvang van de vijandige volken rondom. Ze hadden niets ter verdediging. En daarom zou het ook logisch geweest zijn als ze een muur ter bescherming hadden gebouwd. Maar wat lezen we nou? En ik zeg dat met de meeste nadruk en onderstreep dat. Ze bouwden het altaar uit vrees voor de volken. Ze bouwden het altaar uit vrees voor de volken. Met andere woorden, waarvan of van wie verwachten zij bescherming tegen de vijand? Van God. Van God. Want waar het altaar is, daar is God. Een houding die getuigt van dat wat de psalmist spreekt in Psalm 27, de versen 5 en 6. Want hij bergt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij plaatst mij hoog op een rots. En nu heft mijn hoofd zich op boven mijn vijanden rondom mij. En daarom wil ik in zijn tent offeren. Offers met geschal. Ik wil zingen, ja, psalm zingen de Heere. En dat doen ze dan ook. Dat doen ze dan ook. Aansluitend vieren ze het loofhuttenfeest. Een feest dat de vreugde typeert zoals die beleefd zal worden, ook in het duizendjarig vrederijk. In de ogen van mensen is het vreemd en ongerijmd wat hier gebeurt. Zeker gelet op de situatie van het moment. Hier had men toch andere keuzes moeten maken. Maar ja, wat staat er ook alweer in Hebreeën 11 vers 1? Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen die men niet ziet. In hoofdstuk 3 vinden we ook het bericht over het leggen van het fundament van de tempel. Een activiteit die na een periode van stilliggen van het werk weer wordt opgepakt. Daar ga ik verder niet op in, dat doe ik een andere keer wel eens. Het fundament van de oorspronkelijke tempel is verwoest. Maar men legt exact, volgens de voorschriften van David, het fundament op de oorspronkelijke plaats. Het doet mij denken aan, er is geen ander fundament dan Jezus. En ook hier vindt men in de voltooiing van het fundament weer aanleiding tot feestvieren. Het hele volk viert feest met lofgezang. Hoewel er ook sprake is van gemengde gevoelens. Er is ook verdriet. Verdriet dat de pracht van de eerste tempel, de tempel van Salomo, is verloren gegaan. Door hun houding en door hun gedrag. Weet u, wat het werk zoals dat hier gebeurt zo bijzonder maakt, dat is dat het een verwijzing is. Een verwijzing is van de zekerheid dat Jezus Christus komen zal. Zo spreekt het Oude Testament van Jezus. De zekerheid dat hij komen zal. De aan het volk beloofde Messias. Al het werk dat hier gebeurt, is het werk van God. Die zorgt dat alles in gereedheid wordt gebracht voor de komst van zijn Zoon. God schept hier dus de voorwaarden voor een volstrekt en totaal nieuw begin. Een nieuw begin voor dit volk, dat in de toekomst juist vanwege opnieuw ongehoorzaamheid en ongeloof zijn beslag moet krijgen. En ook krijgt, want God komt zijn belofte na. Het is ook een nieuw begin voor ons. Het is ook een nieuw begin voor u en voor mij. Zoals Gods ogen waren over dit volk, zo waren ze ook over ons. Over de heidenwereld. En we mogen ook weten dat we in het heil van Jezus Christus begrepen zijn. God heeft ingegrepen. Ook in de gang van ons bestaan. In de gang van een heilloos bestaan. Want we waren zonder hoop en zonder toekomst. En God heeft ons in Jezus Christus de weg gewezen. En doet dat nog steeds. Doet dat nog steeds. Naar een zinvol bestaan. En een geweldige toekomst. Maar het ingrijpen van God in de mensenleven is niet eenmalig. Nee. We worden in die nieuwe weg niet aan ons lot overgelaten. Ook nu verliest God ons niet uit het oog. Want het leven plaatst ons telkens weer voor nieuwe, andere en veranderende situaties. Het leven vraagt bij herhaling om nieuwe starts te maken. Dat kan van alles zijn. Maar duidelijk mag ons zijn dit. Het gaat niet ongemerkt aan God voorbij. Integendeel. Er kan sprake zijn van invloeden van God uit, die vroeg of laat merkbaar worden, herkenbaar worden. Een nieuw begin. Een nieuw begin kan ook zijn een verandering in uw persoonlijke situatie. En ik denk dat u daar best van kunt getuigen. Van een verandering in uw persoonlijke situatie. In uw gezin. In de familie. Veranderingen die als positief worden ervaren. Maar ook veranderingen die door ons als negatief en belastend worden ervaren. Veranderingen die ons verheugen, die ons blij maken. Ook veranderingen die ons verdriet geven. Onszelf en anderen. Hoe het ook zij. In al deze dingen wil God een rol spelen. In het helpen. En in het voorwaarden scheppen om het te kunnen dragen. Want zijn belofte is en blijft. U zult niet boven vermogen verzocht worden. Niet boven vermogen. Een nieuw begin kan ook zijn de persoonlijke keuze voor de Heer. En God doet er alles aan om mensen tot die keuze te brengen. Nogmaals, een nieuw begin kan aanleiding zijn voor gemengde gevoelens. Zo hoorden we dat ook bij Israël. Ze dankten God en vierden feest. En tegelijkertijd is er intens verdriet over wat er vroeger misgegaan is. Blijdschap en verdriet lopen soms dwars door elkaar heen. Ook daar weten we alles van. Je kunt intens blij zijn. En nog dat je de Heer Jezus hebt leren kennen. En tegelijkertijd intens verdrietig zijn over wat daar ervoor in je leven gebeurd is. Ik spreek voor mijzelf. Dat dingen stuk zijn gegaan. En nu leert dit gedeelte ons dat we daar niet in moeten blijven hangen. Maar ongeacht waar dat nieuwe begin uit bestaat, verheugend of verdrietig, ons blijvend moet richten op het altaar. En het altaar is in het Oude Testament wat de Heer Jezus voor ons is. Bij het altaar wordt de brug geslagen van de Heere God naar mensen toe. Zonder het altaar kun je niet. Dat beseffen de Joden niet gedeeld ook. Als God niet in het centrum van ons leven is, dan is elke activiteit zinloos. Bij alle nieuw begin waar we nu en misschien later voor staan, is het allerbelangrijkste de relatie met de Heer Jezus Christus. Dat vormt het fundament van ons bestaan. Hij is dat fundament. Jezus is dat fundament. En op dat fundament bouwt God aan ons persoonlijk leven. En aan ons gemeentelijk leven. Een bouwen dat doorgaat. Totdat het punt van de volmaaktheid is bereikt. Want God laat niet varen het werk dat zijn hand is begonnen. Elk nieuw begin. Soms begrijpen we het. Soms ook niet. Staat in het teken van Gods handelen. Dat heeft dit gedeelte ons duidelijk willen maken. En daarom kunnen we soms door de tranen heen hem toch danken. Voor de zegen van een nieuw begin. En van zijn invloed. En zijn aanwezigheid daarin. En daarom wensen we elkaar, mijzelf en u, elkaar de hoop van God toe. En de wens, dat de Heer Jezus Christus steeds meer en meer in het centrum van ons leven komt te staan. Hoe dat leven er ook uitziet, in het centrum. Amen. We gaan met elkaar zingen van Johan de Heer, lied 200. En daarvan de coupletten 1, 3 en 4. O welk een macht heeft uw liefde door Jezus mij geopenbaard, die hij hoe snood men hem ook grieft aan hateren zelfs niet heeft gespaard. En wat er verder volgt. Lied 200, de coupletten 1, 3 en 4.
Zullen we samen danken. Heere God, we zeggen u hartelijk dank. Voor die grote liefde, genade, barmhartigheid. Ons betoont in de Heer Jezus Christus. Dat hij de weg heeft willen banen naar het hart van de Vader. En dat dit goddelijke altaar in het centrum van ons leven mag staan. Dat hij woning heeft gekozen in ons hart, in ons leven. Ons persoonlijk leven tot een tempel in hem heeft gemaakt. En we nu van dag tot dag op weg zijn en mogen zijn met hem. Geleid, gesteund, gedragen, bemoedigd en getroost. Want Heer, u bent ook de kenner van het leven. En u weet ook wat zich voordoet in ons leven. Aan hoogtepunten, maar ook aan dieptepunten. En soms, Heer, staan we erbij, min of meer radeloos, niet wetend, niet begrijpend, zoekend, vragend naar antwoorden. En Heer, uw antwoord is: ga naar het woord. Neem het woord als uitgangspunt voor je leven. Voor alles wat zich daarin voordoet. En laat Gods geest je mogen leiden in het vinden van een antwoord. Maar belangrijker ook in het vinden van de dankbaarheid. Dankbaarheid dat u er bent. Elke dag opnieuw. Ook in die momenten dat we dat niet zo ervaren. En niet zo beleven. Heer, achteraf mogen we dan zeggen: ja, u was er. En u hebt mij gedragen. Dat is ook het geheim ervan dat ik er doorgekomen ben. En verder kan. Heer, uw woord heeft duidelijk gemaakt dat het van belang is. Dat u staat in het centrum van ons leven. En we bidden, Heer, dat die boodschap ons hart heeft bereikt. En van daaruit ook zijn weg vindt naar de dagelijkse praktijk. Zodat we zelfs door ons huilen heen kunnen zingen. Kunnen danken. U alleen. Halleluja. Amen. We willen ons slotlied zingen. En ik stel voor dat we dat staande doen, voor zover mogelijk. 880. Wat de toekomst brengen moog. Mij geleid. Des Heeren hand.
de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, is met u allen, totdat Jezus komt. Amen. Thank you.